Hallo iedereen, welkom bij Derailleur, de wielerpodcast van Pix Sports. Het is begin december, dus is het tijd om vooruit te blikken op de drukste maand in het veldrijden. Want in de laatste maand van het jaar staan er maar liefst 13 televisiecrossen op het programma. En komen er wereldberoemde renners bij in het crosspeloton. En dus hebben we twee, althans in de Noorderkempen, wereldberoemde mannen uitgenodigd. De een is ex-crosser en al jaren onze co-commentator en analist. Dag Bart Aernouts.
Hallo.
En de andere is even ex-crosser geweest, maar het kriebelde te hard en dus kroop hij terug op de crossfiets. Dag Tom Meeuwsen.
Hallo.
Twee gasten uit de Noorderkempen, allebei afkomstig uit Essen. En dat is heilig crossland, toch, hè, Tom?
Zeker weten.
Bart, een hele geschiedenis in Essen van het veldrijden. Als je van Essen afkomstig bent en je kan een beetje met de fiets rijden, dan wordt het veldrijden, of niet?
Ja, eigenlijk. We hebben toch wel zeker al wel wat geschiedenis op dat gebied. En er is een periode geweest, nu is die een klein beetje wel wat minder, maar dat het echt extreem was. Denk maar aan Kevin Pauwels, Kalmthout-Essen. Ik woon nu zelf ook op de grens tussen Essen en Kalmthout. Dus het heeft daar wel enorm hard geleefd en het leeft er nog wel. Maar we moeten ook wel eerlijk zijn dat er wel een aantal jaar geleden dat nog wel gekker was.
Ja, hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk al, Tom?
Ja, van het begin. Als ik echt heel jonge jeugdtrainer was, was hij wereldkampioen bij de juniors geworden. Dus dat was altijd iemand waar ik serieus naar heb opgekeken. En zoals je zegt, de reden nog rond, veel rond bij ons aan de kant. Stibar is bij ons komen wonen, Pauwels. Dus het was is al goed.
Veel samen getraind, toch?
Ja, zeker. Ik was eigenlijk ik was er slecht van toen het stopte.
Ja. Nee, we hebben wel heel wat uren samen. En hij keek misschien eerst naar mij op en nadien keek ik naar hem op.
Ja, over stoppen gesproken, Tom. Een jaar geleden besliste jij, na Essen, toevallig of niet, om ermee op te houden. Maar dan kriebelde het na een half jaar zo erg terug om weer te gaan veldrijden?
Ja, ik heb een half jaar in de fietswinkel gewerkt. En die mannen dat daar werkten, die waren veel over het fietsen bezig. En het is ook bij mij terug binnen kriebelen. En het is ook nu dat ik het moet doen. Hè. Ik moet niet denken binnen twee jaar nog te beginnen met crossen. Dus ik heb het terug opgepikt en ik ben blij er terug tussen rijden.
Ja, en hoe bevalt het voorlopig, tot na een half seizoen, om het zo te zeggen?
Ja, het begin was pijnlijk natuurlijk. Hè. Lichaam is niet meer gewoon om dat lactaat af te breken na de inspanningen. Maar het gaat steeds beter. En zoals je zegt, de kerstperiode komt eraan. En er komt een heel mooie periode aan met veel crossen. En ook de grote vedetten komen er nu tussen. Dus het is gewoon leuk om dat er terug wat animo rond de cross is. En ik heb er wel zin in. Ja.
Ja. Hoe ziet december eruit voor jou?
Ik raak niet echt in de wereldbekerselectie, dus het zal vooral de crossen er rond zijn. Maar dat zijn ook mooie wedstrijden. Ik praat dan over Loenhout, die je misschien een bal. Iets wel bekender crosser, maar de wereldbeker zal niet gemakkelijk worden.
Nee. Wat is jou eigenlijk tot nu toe opgevallen, Tom, in dit seizoen? Want je rijdt er opnieuw tussen. En wat springt er zo wat uit voor jou?
Ja, dat trucjes, dat de mannen, de toppers, dat die wel echt veel wedstrijden moeten rijden. En je merkt ook dat die mannen het wel lastig hebben om de dubbele weekends altijd echt altijd goed te zijn. Er zijn er een paar die dat heel goed aan kunnen, maar er zijn er ook wel een paar die er last mee hebben. En, het wordt alleen maar drukker en zoals je zegt, de grotere mannen komen er nog bij. Dus het zal niet makkelijk zijn om altijd te blijven presteren.
Ja, inderdaad. Izerbiet is daar een voorbeeld van, Bart, van iemand die zoveel mogelijk wil rijden, ook mikt op die drie klassementen. Maar hij kient dat wel altijd goed uit, die seizoensindeling. Je moet het natuurlijk kunnen blijven opbrengen en kunnen blijven doen, maar op zich lukt het goed.
Ja, het lukt tot hiertoe goed, maar hij is er nog lang niet natuurlijk. Het zou, en ik denk wel dat hij slim genoeg is en dat hij er zelf ook wel een beetje in zijn achterhoofd rekening mee houdt dat er nog wel eens weekends gaan komen of een ziekte hier of daar, dat hij echt nog wel eens een keer een eventueel wat een minder moment gaat kennen. Maar hij redeneert ook een beetje wat ik nu kan pakken. Dat pak ik al. En dat draait voor hem zeker goed uit. Maar ja, ik denk er zelf ook al jaren zo over dat het is één cross in een week. En Tom zal dat misschien zo dadelijk kunnen beamen. Dat is toch hetgeen wat ik herinner. is eigenlijk al meer dan zwaar genoeg. Je wilt nog eens derde week zijn training doen. Dus eigenlijk, ja, je moet nog wat fris herstellen na een wedstrijd. Fris zijn terug na die goede training. Anders word je daar ook niet beter van. Dus als je week na week na week dubbele weekends rijdt, ja, er is volgens mij geen enkel lichaam dat daar tegen kan. Nee. Dus vroeg of laat krijg je daar een weerbots van.
Is er wie het vertelde het ook na zijn winst in Flamanville? Van ja, tijdens de week, veel doe ik niet. Ik ga naar de kiné. Ik probeer zoveel mogelijk te rusten. Ik word eigenlijk door mijn vrouw behandeld als een koning, want ik doe niet veel in huis. Gewoon om klaar te zijn voor die twee topcrossen.
Ik vind dat hij dat wel goed aanpakt. In de zomer is die denkt elk jaar, die doet zo weinig. Je ziet hem nergens in de wegkoersen, zelfs in de gravelwedstrijden. Denk van ja, die moet beter kunnen. En dan is het winter en dan die staat er altijd. Dus hoe het me doet, ik vind het eigenlijk wel fantastisch. Want voor mij is dat een van de namen die er elke cross gewoon staat. En ik denk ook niet dat die er ontoorzaken is. Dus ik vind hem wel een mooi voorbeeld van er elk weekend en elke cross staan. En hoe meer dat hij er rijdt, hoe meer centen had hem verdiend. Dus hij deed al goed verdiend, denk ik, deze winter. Dus ja, voor mij is hij heel goed bezig eigenlijk.
Ja, absoluut. Gravel, is dat iets voor jou, toch?
Ja, het is mooi, maar het veldrijden is heel kort en hevig. En gravel is eigenlijk net tegenovergestelde. Dus voor mannen van mijn leeftijd is het best om nog niet te veel te doen, want daar word je een beetje traag van. En dat gaat toch iets meer richting de sterkere mannen op de weg naartoe. Dus je zag ook net voor het crossseizoen Michael en Laurens en Alien, ze hebben er allemaal gereden. Maar dat was eigenlijk geen één crosser echt supergoed. En dat heeft mee te maken dat de cross kort en hevig is en de gravel. Ja. Dat was een inspanning van 4,5 uur, denk ik. Dus dat is direct voor de winter toch moeilijk te combineren. Ja.
Denk je niet, Tom, maar gravel, mij lijkt dat, ik heb dat nooit gereden, maar dat echt zoiets voor de mannen is dat die goed Parijs-Roubaix zouden kunnen rijden. Dus sterk, langdurig, redelijk constant tempo, techniek. Maar een echte crosser, denk ik, is ook niet per se een renner die in Parijs-Roubaix een wedstrijd van lange afstand die zijn specialiteiten of die zijn kenmerken van zijn lichaam, denk ik dat daar meestal toch wel wat anders zijn. Dus,
ja, het is een andere inspanning. Van de crosser is het ideaal om dat te doen in april en mei en juni en zo. Maar ik denk ook korter. In september en augustus zou ik daar als crosser toch een beetje mee oppassen. Maar het is zeker. Het is off-road en het spreekt ook wel crossers aan, natuurlijk.
Ja, inderdaad. We gaan naar december, hè. Mannen. Het lijkt elk jaar wel straffer te worden, die eindejaarsperiode. In die laatste week van het jaar, van 22 tot en met 30 december, zitten 7 topcrossen deze keer. Dat is op 9 dagen. En sommige renners vinden het ook een beetje te veel van het goede. Al is het natuurlijk ook wel hun broodwinning. Hè. Ze kunnen die 7 crossen als ze die rijden. Ze kunnen er wel wat aan overhouden, maar het is niet te onderschatten.
Nee, absoluut. Als je mijn mening vraagt, dan denk ik dat het wereldje denk ik te klein is voor dat aantal topwedstrijden. Ze komen allemaal op tv, die wedstrijden. Dus je verwacht dan toch ook als organisator en als kijker dat er wel een aantal renners aan de start staan van een bepaalde kwaliteit. En ik denk gewoon dat de wereld daarvoor een beetje te klein is, het veldritwereldje. En als je verwacht ook van renners als organisatie dat ze alle klassementen rijden, ja, dan is er wel ergens een limiet. En ik denk dat we daar een beetje over zitten, over die limiet. Ja, we zeiden het net al, een dubbel weekend kan gerust een keer, maar week na week na week, dubbele weekends, is denk ik gewoon niet haalbaar, want je moet af en toe eens tussenin kunnen gaan trainen en terug een beetje onder conditie werken. Als je dan op het einde daarvan ook nog eens wedstrijden dag op dag op dag tussen steekt, ja, dan dat is gewoon superveel.
Ja. Dringt een herbekijken van de kalender zich een beetje op, denk jij, Tom? In samenspraak met organisatoren, met renners, met UCI?
Ja, er is een hele discussie aan de gang over de wereldbeker en de deelnemers er rond. Persoonlijk vind ik dat de Belgische renners en de Belgische ploegen al enorm veel doen om zoveel mogelijk te rijden. Het zijn ook altijd de Belgen die er het meeste zijn. Maar ja, het is dat de kalender is herbekeken moet worden sowieso. Want bijvoorbeeld Cameron Mason, die rijdt van het weekend Boom in plaats van de wereldbeker in Flamanville. Orts en die durft ook kiezen. Dus het zijn vooral eigenlijk de betere buitenlanders die de luxe hebben om te durven kiezen. Die worden buiten de wereldbekers ook nog redelijk goed betaald om te komen crossen bij ons. Dus die hebben een grotere luxe als de Belgen van de tweede, derde lijn.
Ja, je ziet dat ook wel bij de vrouwen, hè? Dat er heel veel keuzes gemaakt worden door die toppers, door Van Empel, door Pietersen. Alvarado nu noodgedwongen.
Ik vind die keuzes heel logisch. Ik vind niet dat de renners verantwoordelijk zijn voor het redden tussen aanhalingstekens van de kalender. Ik denk dat het beleid moet proberen, de bonden moeten proberen een kalender te maken die haalbaar is als ze vinden dat iedereen elke wedstrijd aan de start moet staan. Ik denk dat je een renner niet kunt... Ik vind dat een renner moet zorgen dat hij, als hij start, het beste van zichzelf kan geven, een uur lang. Maar ik vind wel dat hij vrij moet zijn om zelf zijn programma te kiezen. En als die kiest, die wedstrijd wel, die niet, dat vind ik eigenlijk het recht van de renner. Daar kunnen niet kwaad op zijn. Ik denk wel dat het beleid eerder een beetje moet gaan kijken van... waar zit eventueel een verbetering om de beste renners zoveel mogelijk in die topcrossen aan de start te krijgen?
Ja, een dreigement van geen wereldbekerrijden is geen WK. Dat hoort daar niet in thuis in het herbekijken van de kalender.
Ik vond dat een beetje klinken als onmacht roepen. Een beetje
kwam voor alle duidelijkheid van de voorzitter van de UCI, van David Lapert.
Vond ik wel heel snel. En dat klonk alsof hij echt een beetje als een paniekerige reactie van iemand die eigenlijk ook niet lang had nagedacht. Want ja, als je dat letterlijk neemt, die uitspraak, ja, dan sta je daar met 3-4 renners aan de start.
Ja. En iemand als Thibaut Nys, die zegt dan gewoon, ja, goed, dan is het maar zo. Dan rijd ik misschien wel geen WK, hè. Nice, om het daar even over te hebben. Tom, na Flamanville heeft hij aangegeven, ik ben eigenlijk helemaal leeg. Ik heb nood aan een pauze van misschien wel een aantal weken. Had je dat zien aankomen? Had je dat kunnen inschatten?
Ja, we praten net over de kerstperiode. De kerstperiode is een plek waar er zijn heel veel crossen, maar weinig verplaatsingen. En we komen eigenlijk nu net uit een periode waar... de Belgische crossen op zaterdag waren en dan zondag best een grote verplaatsing was. Dus dat was eigenlijk voor de mannen die nu gereden, maar ook altijd wel een zwaar weekend. Dat Thibaut nu rust nodig heeft, heeft dit weekend, denk ik...
Gedubbeld, dat wel. Maar voor de rest heeft hij niet zo vaak een volledig weekend.
Nee, klopt. Maar nu, als hij nog twee weken wil trainen, is nu de moment. Want ja, in de kerstperiode kun je niet meer weggaan. Dus als hij het nog wil doen, dan zou het dit weekend moeten gebeuren.
Ja, en hij zit ook met de weg in het achterhoofd natuurlijk, Bart.
Ja, dat is een beetje het gevaar, hè. Tom zei net al, de waardering voor Iserbyt, die alles op de cross zet en in de zomer zie je hem niet. Dat werkt voor hem heel goed. We hebben een paar voorbeelden gehad van megatalenten, Van der Poel, Van Aert natuurlijk, waarbij dat lukte, en goed crossen en goed op de weg. Maar een normale sterveling... Ik kan heel veel voorbeelden opnoemen van jongens die dat geprobeerd hebben, die ertussen zijn gevallen, die uiteindelijk geen een topcrosser zijn geworden en geen een toprenner. Dus ik hoop voor iedereen, ik gun het iedereen, dat dat wel lukt. Maar niet voor iedereen is dat een succesverhaal. Dus ik hoop maar dat de goede keuzes worden gemaakt. En dat de renner in kwestie, want het geldt niet alleen voor Thibaut Nys, hè, er zijn nog voorbeelden, dat die er niet uiteindelijk op twee fronten tussenvallen. Dus dat je, is het wel voor iedereen haalbaar? En ik denk dat wel in de keuze die Thibaut moet maken nu, dat niet gemakkelijk is. Dat echt wel knaagt. En als het goed gaat, is dat allemaal perfect en zie je wel en super. En er gaan nog momenten zijn dat allemaal goed gaat. Maar nu, de laatste twee weken, zit het wat tegen. En dan is dat niet gemakkelijk of nog moeilijker dan normaal om daarmee om te gaan, denk ik.
Ja, inderdaad. Want het is ook... Ja, je lichaam telkens weer laten aanpassen aan die verschillende inspanning die er toch zit tussen de cross en de weg.
Maar het komt ook raar over als je zegt van ja, ik ben van de crosswinter vermoeid. Want ja, mannen als Mathieu, de mannen die nu gaan bijkomen, Mathieu, Wout, Merlier, die gebruiken eigenlijk gewoon een crossprogramma om een lichaam in vorm te rijden voor het wegseizoen. Dus die gebruiken het eigenlijk al als prikkel om beter te worden naar het wegseizoen. Maar er is een heel groot verschil tussen 12, 15 maximum wedstrijden dat die mannen gaan rijden, of 40. Plus al die verplaatsingen waar dat Thibaut nu wel aan toe is. Dus, maar ik vind wel goed dat Thibaut nu op het moment nog gewoon een goede crosser probeert te zijn. Hij heeft nog tijd genoeg om de weg later sprinter of iets te worden. Dus ik vind zijn carrièreplanning op het moment niet slecht.
Nee, want voor alle duidelijkheid, hij rijdt een volledig crossseizoen. Ja, dat is een uitgemaakte zaak dit jaar ook.
Ja, maar je merkt toch wel dat dat altijd al nu al in zijn achterhoofd zit, die weg ook nog. Hè. Dat komt altijd toch ter sprake ook nog. Mm-hmm. En ik denk dat dat een heel moeilijke oefening is. Dus ik hoop van harte en ik heb van Thibaut van het seizoen ook al genoten van prachtige prestaties. En zeker. Het is wel iemand waar je graag naar kijkt als liefhebber, denk ik, mm-hmm. op een crossfiets. Hij doet toch af en toe dingen in de cross die niet iedereen ziet doen, waarvan je weet, niet iedereen kan dat. Dus dat is zeker
Naar Beringen, denk ik. Absoluut, ja. Hij wint van het jaar 10 crossen, hè?
Ja,
dacht ik.
Omdat hij op die manier opent.
En Bering was hij voor mij... Ja, die was 10-15% beter dan de rest. Want hoe hij die koers daar wint, dat vond ik een van de mooiste wedstrijden van het jaar. Dus ik hoop dat er nog terug doorkomt, hè.
Ja. Jij kan er ook van genieten, Tom. Jij die technisch ook hoogbegaafd bent op de fiets, dat heeft Nijs ook natuurlijk.
Ja, en dat zijn ook, zoals wat Bart zegt, dat zijn mannen waarover gepraat. Wij zijn er hier nu ook in onze podcast over bezig. Dus dat heeft de cross nodig. En je moet een beetje mannen hebben die aanspreken en ook durven koersen. Maar bij Thibaut gaat gewoon alles soms heel gemakkelijk. En als het dan gelijk afgelopen weekend iets moeilijker gaat, die is dan niet gewoon. Hè. Dus dat komt... Soms moet je ook gewoon kunnen vechten voor een 9e of 10e plaats en even doorspartelen. Maar hij is nog jong.
Ja, inderdaad. Dat voordeel heeft hij ook. Dat is,
niet vergeten. Ja. Nee, zeker niet vergeten. Nee.
Goed, wie erbij komt als eerste van de toppers van de weg, mannen, dat is Wout van Aert. Hij opent in Essen. Ga je hem dan tegenkomen? Ja. Meteen, Tom?
Ik kan hem aan de start zien. Nou, ja.
Is dat ook voor jullie iets bijzonders om van Aert daar dan tegen te komen?
Zeker, tegen te zeker. Dat is voor de cross van Essen heel goed. Hè. Voor de cross in het algemeen. Ze vragen ons dikwijls, vinden jullie dat leuk als zo'n mannen komen? Ja, want... die mannen, dat is nog meer als over een Thibaut Nijs. Ja, daar wordt nog veel meer over gepraat, over die mannen. Dus ik zie dat alleen maar als heel goed voor het veld rijden.
Ja. Wel geen BK of WK, Bart, voor Van Aert. Alles op die voorjaarsklassiekers. Vind je dat? Begrijp je dat? Ongetwijfeld. Alleen is het jammer.
Ja, tuurlijk. Puur als crossliefhebber enkel is dat misschien jammer, maar die mannen hebben de luxe en de status dat die echt kunnen zeggen van welke cross past er hier in mijn programma. Die dag en die dag. Oké, ik bel naar die organisatie en dan zijn die organisators ook nog zo blij dat die belt, dat die bijna... Dat is nu niet helemaal correct wat ik zeg, maar die bij wijze van spreken kan vragen van startgeld wat hij wilt. Ze hebben dat er voor over. Dus die luxe hebben ze. Dus die moeten inderdaad, wat mij betreft, zo zou denk ik iedereen het doen die in dezelfde schoenen staat. Gewoon verwijgen kijken, wat is mijn beste planning? Wat past voor mij het beste? Die crossen rijd ik. En in functie vooral van het wegseizoen ook nog. Hè. En dan heeft hij op zijn manier het beste van de twee kanten.
Ja, inderdaad. Het is altijd een meerwaarde. Van Aert twijfelt er ook nog aan of hij Zonhoven of Benidorm erbij gaat nemen in januari. Is dat niet het geval? Ja, dan is het wel heel snel afgelopen. Hè,
ja, tuurlijk. Maar hij krijgt kritiek van net niet van afgelopen zomer een beetje. Dus het is normaal dat hem een beetje gaat schrappen. Hè. Die mannen hebben zoveel kwaliteit en dat die gewoon keuzes moeten maken om de grootste koersen op de weg te kunnen winnen. Niemand gaat er wakker van liggen dat hij 10-15 crossen wint. Of het is van de zomer dat hij het gaat moeten doen. Dus ik ben al heel dankbaar dat hij gewoon komt rijden en dat hij het veldrit publiek nog eens komt verwinnen. Hè.
Ja, want vorig jaar was hij uitstekend hè, in die eindejaarsperiode, begin januari van Aert.
Ja, maar toch elk jaar, denk ik, met die mannen worden wat ouder. Die hun wegseizoenen duren zeker niet korter, dus die rijden stilaan toch nog stilletjes een paar koersen op de weg extra. Dus die moeten daardoor misschien ook weer iets langer rusten. Dus ik denk wel niet dat het elk jaar zo vanzelfsprekend is, ook niet voor hen, om gelijk terug alles kapot te rijden in het veld. Dus het is misschien niet helemaal hetzelfde, maar bij een Lars Boom en een Stibar bijvoorbeeld, die van de cross, van de top, naar de weg gingen, elke winter dat die terugkwamen, werd dat wel een beetje moeilijker om terug mee te doen.
Die hebben het een paar niet gedaan. Hè?
Die zijn er misschien iets radicaler in geweest, dat wel. Maar toch zou ik er ook niet van verschieten dat het bij een Van der Poel en een Wout van Aert toch eens hier en daar ook niet meer zo soepeltjes terug in het veld van dag één bunker op is.
Ja, ja.
Ja, dat blijf ik fascinerend aan die mannen vinden. Die starten in een cross of op de weg en die zijn ineens goed. Hè. Die hebben niet eerst 5 crossen nodig of 5 wegwedstrijden. Ineens, als die rijden, zijn die goed. En dat is, dat is echt iets waar die er volledig mee uitspringen. Want zo'n mannen als Boom en Stieber, die hadden toch nog een paar crossen nodig om echt top te worden. Dus dat is knap. En daarmee zijn dat ook die vedettes geworden of zijn dat ze nu zijn.
Ja, Stibar, die bij jullie ook bekend is natuurlijk, van in de buurt te wonen, heeft lange tijd in Essen gewoond. Ja. Woont nog in jullie buurt?
Ik dacht Capelle momenteel. Ah, ja. Nadat hij ook vaak verbleef en zelfs permanent met zijn gezin in Mallorca zeker. Hè,
ja.
Heeft hij ook lang vals basis
op de weg
gehad.
Definitief voor bekeken gehouden. Je had nog het WK in Tabor rijden in Tsjechië. En zo neemt er toch ook weer een bekende veldrijder afscheid van het actieve topsportbedrijf.
Maar het is ook weer goed hè, voor Tabor dat hij daar nog gaat rijden. Dat is, die 2K is daar, dus die gaat altijd extra volk mee naar de wedstrijd daar meenemen. Dus ook gewoon goed dat hij daar zijn carrière ook wilt afsluiten en dat hij trots is om crosser te zijn.
Wat heeft hij betekend voor de cross?
Oh, ik vind veel. Want hij heeft ook... Ik snap ook ergens wel dat hij op een gegeven moment naar de weg is gegaan. Want in het veld had hij ook even gewoon alles gewonnen. Hij heeft een paar jaar gehad.
3 keer wereldkampioen.
Ja, hij heeft de wereldbekers gewonnen, het klassement gewonnen. Allee, dus hij had het eigenlijk allemaal wel gehad. En die jongen was zo ambitieus. En had ook... Want ik vind ook zeker niet dat zijn wegcarrière niet heel geslaagd is of zo. Ik vind dat meer dan geslaagd.
Nee.
Want als je echt goed naar zijn palmarès kijkt, heeft hij toch knappe dingen gedaan.
Ja.
En het moet een ongelofelijke liefhebber zijn van de fiets. Hè. Allee, zo kennen wij hem ook wel. Ja. Denk ik, op training was dat ook altijd de meest gemotiveerde.
Ja.
Maar met wat hij de laatste jaren heeft meegemaakt, qua tegenslagen, fysiek ook een beetje, kwaaltjes, blessures... En nog zo willen doorgaan, dan moet dat toch diep van binnen echt zijn passie zijn. Dat kan niet anders.
Oh, hij is een van de weinige buitenlanders dat echt geslaagd is in de Belgische cross. Hè.
Ja.
Je kunt België en Nederlanders genoeg opnoemen, maar een Tsjech of een Italiaan of een Fransman, Stibar heeft dat gewoon wel zijn eigen recht tussen gevrongen. Dus knap.
Ja, die ook in zijn eigen carrière geïnvesteerd heeft natuurlijk door hier te komen wonen.
Ja.
En we zien dat nu ook. Cameron Mason, die doet dat ook.
Ja.
Ook nog een hele jonge kerel. Heel veel talent, die Brit. Wie weet, ligt voor hem ook wel een
lekker. Het zijn allemaal multitalenten. Je praat over Stiba, maar breekt hij zijn carrière 8 jaar later over, of is hij 8 jaar jonger, dan wordt hij misschien ook anders begeleid en blijft hij anders crossen, zoals nu Mathieu en Wout doen. Dus die heeft toen echt moeten kiezen van oké, ik word weggeruimd. Dan was dat echt nog van, dan moet je stoppen met crossen.
Mm-hmm.
Dat was echt nog die tijd van, die combinatie is onhoudbaar. Terwijl ze dat nu wel blijven doen. Dus in dat opzicht hebben Mathieu en Wout wel iets veranderd eigenlijk.
Ja, Mathieu van der Poel is daar gewoon een meester in, ook in die combinatie. Hij gaat als wereldkampioen in het veld en op de weg eraan beginnen op 22 december in Mol. Dat is heel laat voor zijn doen natuurlijk. En hij rijdt een intensief programma in de eindejaarsperiode. En hij zou wel het WK gaan rijden. Vandaar misschien ook de late start.
Ja, die is natuurlijk ook naar Spanje gaan wonen. Dus voor de cross is voor hem ook iets minder belangrijk geworden. Cross gebruikte die mannen ook dikwijls gewoon om niet ik weet nog lang op stage te moeten in Spanje en op een goede manier conditie op te bouwen. Maar nu heeft hij de luxe om daar in zijn eigen omgeving te trainen. Dus ik begrijp al dat hij dit jaar zo laat begint.
Ja, en het gaat, als we de carrière van Mathieu van der Poel gewoon al globaal bekijken, met wat hij al gewonnen heeft tot nu toe en die wereldtitel op de weg, alles wat er nu nog bij komt, is gewoon bonus. Er moet eigenlijk niks meer. Daar zijn we het toch over eens.
En voor zover dat ik Mathieu ken, heeft hij het ook wel eens nodig om periodes even de gedachte weg van de koers, helemaal andere dingen te doen. Dat heeft hij ook echt nodig. En als je dan, zoals hij nu stilaan, heel veel op de weg begint te rijden, of heel veel, toch redelijk veel, met een Tour, het WK nog, dan moet die periode van rust wel wat langer zijn dan het vroeger was, in zijn geval. En dat zal ook wel een reden zijn waarom hij stilaan begint te praten van nog wat minder crossen te rijden, of misschien zelfs ooit het veldrijden heel even aan de kant te leggen. Dus dat is eigenlijk wel allemaal een logisch gevolg, wat mij betreft.
Ja. Jij bent ploegmaat geweest van Mathieu van der Poel.
Ja, als een eerste echte goede uitslag op de weg, dan zat ik bij hem in de ploeg. Maar dat is lang verloren tijd voor mij. Ondertussen is hij wel een beetje boven dat niveau uitgestegen.
Jullie gingen wel samen trainen, want ook streekgenoten op dat vlak. En dat was voor jou ook niet altijd goed in de eindafrekening, liet je toen wel eens ontvallen, omdat je zo diep moest gaan op training soms.
Ja, ik ben overgestapt van Telenit Fidea naar Beobank Corendon was dat toen nog. En toen ging ik ineens veel met Mathieu trainen, omdat wij ploegmaten werden. En toen merkte ik wel direct van, als ik die elke dag op training moet volgen, dan dat gaat mijn petje wel te boven. Dus dan wist ik niet meer van, moet ik nu meer gaan trainen om mijn niveau omhoog te krikken? Die was zo goed, dus dan ben ik een beetje de kluts kwijtgeraakt, gewoon omdat die al zoveel talent had.
Ja. Ja, niet simpel ook niet, Bart, om daarmee om te kunnen gaan.
Nee, absoluut niet. Zo'n dingen besef je pas vaak ook achteraf. Dus dat zijn allemaal zaken waar je misschien niet direct over nadenkt, maar dat zijn vaak veel moeilijkere zaken als topsporter om mee om te gaan dan om die koers en hetgene wat zichtbaar is voor het publiek. Het afzien is soms nog het gemakkelijkste. Het zijn zo'n keuzes die vaak moeilijker zijn om in je carrière te maken dan wat het afzien betreft. Dat weet je dat erbij hoort. Dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Dat is gewoon diep gaan en zo hard trappen als je kan. Mm-hmm. Maar vaak zo de andere keuzes maken, trainingen. Wat is genoeg, wat is niet genoeg? Hoe ver moet ik er juist vergaan in geval van voeding? Want er zijn ook allemaal limieten. Hè. Je moet ook nog het mentaal kunnen blijven volhouden. Dus die afwegingen die vond ik eigenlijk persoonlijk veel moeilijker als beroepsrenner dan het afzien en de uren maken op de fiets met de trainingen.
Ja, die mentale ondersteuning voor een topsporter, Tom, heb je dat ook zien evolueren de voorbije jaren?
Die ploegen waar we nu over spreken, die renners, Beobank Corendon, waar ik toen zat, die zijn nu geëvolueerd naar Alpes in Phoenix.
Naar de World Tour eigenlijk.
Ja, World Tour. Ja. Ik denk die stap, hoe had die begeleid worden, dat is volledig anders als de gemiddelde crosser of de gemiddelde renner en Jumbo-Visma. Die zitten op een niveau, die worden wel echt begeleid. Ja.
Maar die begeleiding vindt toch ook zijn weg naar de cross, of niet?
Voor sommigen, hè, voor de absolute toptalenten, dat is denk ik in het wielrennen de basis van veel renners. Dat is nog veel de ouders en de omkadering van eigen structuren dat je moet bijbrengen. Maar je moet goed genoeg zijn om door zo'n teams opgepikt te worden. En zelfs dan nog, in die teams wordt ook nog een klein beetje onderscheid gemaakt. Voor de kopmannen zullen daar altijd ook nog beter begeleid worden als de gemiddelde knecht.
Ja, jij rijdt nu voor Athletes for Hope, dat is de ploeg van Mark Hermans. Komt dat daar aan bod allemaal?
Ja, mentaal. Mark Hermans is iemand die mentaal supersterk is. Dus gewoon daar de omgang mee hem op zich is al goed voor mentale weerbaarheid. Maar je kunt ons ploeg niet vergelijken met een Jumbo-Visma of een Alpecin Phoenix natuurlijk.
Nee, dat zullen we ook niet doen. Maar het zegt wel wat, Bart, dat het overal wel zijn weg vindt.
Ja, ja. En toevallig, we zijn samen, Tom en ik, zijn samen in een auto naar hier gekomen natuurlijk. En toen hadden we het er al wel een klein beetje over dat toch ten opzichte van toen wij samen jonger waren. Tom is dan nog wat jonger natuurlijk. Ja. Maar in het veld of als beroepsrenner onze eerste stappen zetten. Tegenover de mannen die nu als belofte beroepsrenner vooraan in de 20 zijn. Ja. Dat toch wel een heel andere, weer een nieuwe generatie is. En dat vooral veel meer cijfers zijn momenteel. En begeleiding tot in de puntjes. Alles wordt heel erg voorbereid en is afgemeten. En dat is allemaal heel goed, want dat bewijst, je ziet het aan de resultaten, dat een vorm van vooruitgang is. Maar vroeg of laat kun je daarin jezelf ook wel tegenkomen en dan ben je eigenlijk een beetje vergeten waar het soms ook om draait of wat ook belangrijk is. En dat is gewoon simpelweg hard fietsen en het niet overanalyseren, zeg maar. Ja. Dus dat is dan een beetje het gevaar. Wat ons betreft waren we het daar denk ik toch wel samen over eens.
Dat het gevaar is van de moderne. De mannen van 18, 19 jaar, die worden nu zo goed begeleid dat die eigenlijk hun moteur al beter ontwikkeld hebben door zo goed. Ik denk, als je dat doet op 5, 26, dat je nooit meer die stappen kunt zetten, terwijl die mannen nu op een 18, 19 al zo goed begeleid worden dat die eigenlijk al gewoon een betere renner worden, een betere sportman, omdat je op die leeftijd ook grotere stappen kunt zetten. En dat is iets waar wij over een babbel in de auto.
Ja, de vraag is ook, hoe lang hou je dat dan vol? Want dat is mentaal toch wel een heel belasting. Dan, stel dat je van minuut tot minuut je trainingsprogramma zeg maar volgt en ook je eten afweegt op de gram, zeg maar. Mm-hmm. Dat is wel een verschil zeker op de lange termijn. Het verschil met iemand die zegt van wauw, ik train een beetje iets minder gestructureerd en met mijn eten, ik probeer gezond te zijn, maar af en toe moet ik ook eens een beetje kunnen zondigen. Ik denk dat mentaal wel een verschil is, dat niet iedereen daar even lang mee kan blijven omgaan.
Nee. Een van die mannen die op jonge leeftijd ook al zo'n stappen heeft gezet, die moeten we ook nog vernoemen, Tom Pidcock. Ja. Die komt er ook nog aan in december. Hij gaat 10 crossen rijden, ook geen WK voor Pidcock. En voorlopig komen de grote 3, om ze zo te noemen, Pidcock, Van Aert en Van der Poel, 4 keer tegen elkaar uit. Antwerpen, Gaveren, Hulst en Kokzijde. Dat zijn hoe dan ook momenten om naar uit te kijken.
Hè. Zeker weten. Ja. Dat is veldrit van helemaal.
Je staat bekend als een technisch hoogbegaafde crosser, Tom. Ik heb het al aangehaald. Kijk je dan ook met extra aandacht naar bijvoorbeeld die straffe afdalingskwaliteiten van Tom Pidcock in de Strade of in de Tour vorig jaar?
Zeker. Ik kan mij vorig jaar de cross van Gaveren, waar ze met 3 samen hangen. En dan zag je wel dat Pidcock ook, hoe hij stuurt en alles, die stuurt zo direct. Hij durft ook met smallere tuben rijden als de concurrentie en iets meer grip. En je ziet, die zijn techniek is... Is heel mooi om naar te kijken.
Multitalent ook, hè? Wereldkampioen in de mountainbike, Olympisch kampioen in de mountainbike.
Ja, kan ook direct, dat is ook wat Wout en Mathieu ook direct kunnen. Als die instapt in de mountainbike, ook, die is ook altijd direct goed. Als die begint op de weg, die is ook altijd direct goed. Dus heel knap hoe die mannen dat doen.
Ja. Pidcock die heeft ook al veel bewezen in de cross, ook al wereldkampioen geweest. Maar ook hij, een beperkt programma met 10 crossen. In hetzelfde dingen moeten we dat kaderen als Van Aert? Of?
Ja, en dan denk dan nog aan zijn mountainbike palmarès ondertussen. Dat is helemaal... die heeft op de weg al een serieus palmarès, maar in het mountainbiken heeft hij ook alles al gewonnen. Mm. Dat is echt ongelooflijk. Ik denk niet dat we elke 10 jaar zo'n 3 renners dicht bij elkaar gaan hebben dan de mannen waar we net over spraken. Daar moeten we vooral, denk ik, nu van genieten, van wat die allemaal kunnen en laten zien. En ook de renners die er rechtstreeks tegen mee samenrijden, is dat denk ik alleen maar mooi als je op een goede dag daarbij in de buurt kunt blijven. Al is het, je moet ze nog niet kunnen kloppen, maar mee duelleren, dat zijn toch vaak herinneringen, denk ik ook, voor later. Of die bij de bakker en bij de, op café later nog eens naar boven gaan komen, zo'n zaken. Dus laten we hopen dat er mannen van de... Van de generatie die nu fulltime crosser zijn, dat die hier en daar eens echt goed kunnen duelleren met die mannen.
Ja, inderdaad. En dan hebben we het over Van Toornhout en Zweek. Die namen hebben we ook nog niet laten vallen vandaag. Seizoensindeling is voor die mannen ook wel belangrijk natuurlijk. Als je weet, ja, in december komen de anderen erbij. Als je wil winnen, moet het op andere momenten. Dat beseffen zij ook wel natuurlijk.
Ja. Maar ik denk dat Michael nu het meeste gekozen heeft. Van, de indruk had ik al vanaf de eerste wedstrijd eigenlijk. Dat hij zo had de eerste keer heeft gekozen van ik ga hem proberen mijn pijlen wat over te houden voor de mannen dan nog gaan komen. Dus die verwacht ik toch wel dat hij nog een stap vooruit gaat zetten.
Ja, de Europese kampioen ook al wel wat pech gekend dit seizoen.
Ja, met die pech daar nog eens bij kan dat misschien inderdaad zeker nog wel goed uitdraaien. Dat hij dan toch wel zijn allerbeste vorm nog kan komen. Ja. Mm-hmm. En bij Zweek, ja, je merkt toch wel aan alles dat hij wat zoekend is. Dat dat nog niet echt draait zoals hij zou willen en zoals wij de beste Zweek kennen. Dat is zeker niet. Maar het kan snel veranderen. Hè. Vaak is een keer een meevaller en je bent vertrokken voor... En je voelt je eigen dan fysiek en mentaal een nieuwe, zeg maar. Mm-hmm. En vanaf dan lukt het misschien allemaal wel. Het lijkt wel dat er in één keer zo eens een dag moet komen dat bij Zweek lukt en dat hij dan terug vertrokken is voor een betere periode.
Ja. Goed, mannen, onze tijd is helaas beperkt, maar ik ga jullie nog één vraag stellen. Naar welke cross in december kijk je vooral uit, Tom?
Ja, één van die vier waar het die grote drielenstaart staan.
En jij, Bart?
Ik ga altijd heel graag naar Namen kijken.
Dat is op,
vind ik een leuke omgeving en een toffe sfeer, toffe cross.
Op 17 december is dat trouwens ook live te bekijken bij ons. Dit was deze aflevering van Derailleur. Dames en heren, bedankt voor het kijken en het luisteren. En we zijn er in januari terug met een volgende. Tot dan!